Door middel van neuropsychologische tests kijken hoe goed werknemers passen binnen een werksituatie. Dat is waar de volgende gast volop mee bezig is. Zij kruipt in hoofden van mensen en onderzoekt niveau, mindset en skills. Professional meets learner in gesprek met Marcia Goddard. Marcia, jij claimt de ideale situatie voor werknemers te hebben bedacht. Vertel.
Nou ja, de ideale situatie misschien niet zozeer, maar wel het ideale pakket aan soft skills om mensen echt tot hun recht te laten komen op de werkvloer. En om ze te helpen om mee te komen met alle technologische ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn.
En soft skills, dat klinkt heel modern, maar ja, wat is dat precies?
Ja. Komt uit de psychologie, de neuropsychologie, de neurowetenschap. Soft skills zijn eigenlijk alle dingen die je niet echt heel makkelijk kunt meten. Dus dat gaat zowel om dingen als je cognitieve niveau, dus hoe intelligent je bent. En je intelligentie bestaat uit heel veel verschillende dingen. Dan kan je denken aan hoe goed is je geheugen, hoe is je leervermogen, hoe goed kun jij informatie filteren, dat soort dingen. En tegelijkertijd gaat het ook om, dat noemen we de hogere functies. En dat is waarbij je al die dingen met elkaar combineert. En dan kom je op zaken als, hoe kritisch kun je denken? Hoe is je probleemoplossend vermogen? Hoe is je mindset in je werk? Dat soort zaken.
Dus meer, dus eigenlijk, hoe ben jij als mens?
Ja, inderdaad.
En hoe ben jij als mens? En hoe kan je dat dan het beste inzetten op een werkvloer? Begrijp ik het zo goed?
Ja, en tegelijkertijd heb je natuurlijk ook iets dat we bedrijfscultuur noemen. Want mensen werken bij een bedrijf. En al die mensen bij elkaar maken de bedrijfscultuur. Dus eigenlijk heeft een bedrijf ook soft skills. En dat is een optelsom van al die verschillende mensen bij elkaar. En dan zijn er skills en bedrijfsculturen die je helpen. En er zijn skills en bedrijfsculturen die je tegenwerken.
Ja. Ja, duidelijk. Het klinkt wel mooi. Utopisch eigenlijk, bijna. Iedere podcast heb ik een andere interviewcompagnon, een tafeldame om het zo maar te zeggen. En deze podcast is dat Annemiek Zwartkruis, opleidingsmanager. Annemiek, welkom.
Dankjewel.
Hoe klinkt dit als jij hier zo naar Marcia luistert? Hoe klinkt het in jouw oren?
Ja, ideaal, maar ook een beetje beangstigend. Dat ik denk, in welke mate word ik onder de loep genomen en wat weet men nou straks eigenlijk van mij? In hoeverre ben ik in kaart te brengen en
ja. Heb jij Facebook nog?
Nee.
Nee, heb je ook niet?
Nee.
Nee, precies. Nee, toch een beetje de Big Brother is watching you idee.
Ja, ja, ja.
Nou, Marcia, vertel, hoe word je inderdaad als werknemer onder de loep genomen?
Ja, nou, zeker een heel belangrijk onderwerp. Ook met de nieuwe wetgeving die er aankomt, iets waar wij heel erg mee bezig zijn. Want waar ik het eigenlijk over heb, zijn natuurlijk assessments. Psychologische assessments. Je gaat die soft skills in kaart brengen door middel van tests. En dat zijn bijzondere persoonsgegevens, zo heten die. Dus die gaan ook best wel streng gecontroleerd worden onder die nieuwe wet. Wat betekent dat wij, de mensen die we in kaart brengen, heel goed op de hoogte moeten brengen van wat doen we nu precies? Hoe interpreteren we die data en wat gaat er daarna met die data gebeuren?
Dat is eigenlijk een lijstje voorwaarden.
Ja, zeker. Ja, een privacyverklaring, maar dan eentje die heel inzichtelijk is. Dat mensen echt weten waar ze voor tekenen in plaats van, ja, ik teken ervoor en eigenlijk heb ik geen idee.
Nee, zoals bij bijvoorbeeld verschillende telefoons, dat je 60 pagina's aan die niemand leest door
exact.
Moet spitten. Ja. Zou jij dat lezen, zo'n voorwaardenpakket als het gaat om privacy, Annemiek?
Ja, ik zou dat wel, Ja, ik kan me voorstellen dat dat soort dingen worden vaak gewoon getekend. Misschien, maar ik zou dat zeker doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de organisatie waar ik voor werk bijvoorbeeld dat ook uitgebreid met zijn werknemers eigenlijk op zou nemen. Hè, in gesprek daarover zou gaan.
Absoluut, dat is zo. En we hebben natuurlijk ook de plicht om goed aan de mensen uit te leggen wat de resultaten nou precies betekenen. Want als wij jouw mindset in kaart gaan brengen of we gaan kijken hoe goed jouw interferentiegevoeligheid is. Nou, ik weet niet of jullie weten wat het betekent, maar dat moet je wel gewoon echt heel goed gaan uitleggen.
Ja.
Dus daar hebben we echt wel procedures voor bedacht om te zorgen dat iedereen weet waar het nu precies over gaat.
Ja, nou stel, laten we eens zo'n test doen. Jij gebruikt dus deze neuropsychologische testen.
Mm-hmm.
Stel, je zou dat bij mij doen of bij Annemiek. Ja. Wat gebeurt er? Wat gaan we doen?
Er zijn verschillende voorbeelden. Eén voorbeeldje is een taak die we ontleend hebben van meneer Stroop. Die heeft hem bedacht. De Stroop-taak is een taak die meet hoe goed je informatie kunt filteren. Wat je dan ziet, misschien klinkt die wel bekend. Je ziet een woord, rood, groen, blauw. En dat woord heeft een kleur. Je doet de taak twee keer. De eerste keer komt de kleur van het woord overeen met het woord dat je leest. Dus het woord rood in het rood. De tweede keer komt de kleur van het woord niet overeen met het woord dat je leest. En dan is het dus het woord rood in het blauw. De opdracht is, geef aan welke kleur het woord heeft. Het klinkt nu misschien een beetje abstract.
Nou, ik ben nu al in de war.
Ja, is dat zo?
Ja, serieus.
Als je een blauw woord ziet, maar je leest het woord rood, dan denkt jouw brein, nee, dit kan ik niet. Dan komt er enorm veel kortsluiting, omdat je brein wil lezen. Lezen is de prikkel die voor je brein het moeilijkst te onderdrukken is. Mm. En daar meet je dus mee hoe goed mensen in staat zijn om irrelevante prikkels, noemen we dat, te filteren, eruit te werken.
Wat interessant. Is dat zo? Is lezen de meest moeilijk te onderdrukken prikkel?
Ja, als je eenmaal kunt lezen, we zijn een enorm talig, een talige diersoort. Dus daar kun je eigenlijk bijna niet mee stoppen. Als ik ergens sta te spreken en er staan woorden op de muur, dan terwijl ik aan het praten ben, ben ik gewoon die woorden allemaal aan het lezen. Doe ik niks mee op dat moment. Maar als ik je vraag, wil je dat alsjeblieft even niet doen? En dat is wat je doet bij deze taak. Ja. Dan ineens denk je brein, ja, maar wacht even, hier heb ik echt heel veel moeite mee.
Ja, ja, duidelijk. En wat als ik dat goed kan? Wat doe jij dan met die informatie?
Ja. Ik werk in recruitment. Dus wij gebruiken dit soort tests om te kijken hoe goed mensen passen in bepaalde werksituaties. Nu kijken we per werksituatie waar we die tests gaan inzetten. Deze kun je bijvoorbeeld inzetten bij een klantenserviceafdeling. Als je op de klantenservice werkt, dan doe je heel veel telefoongesprekken. En de werksituatie is dan vaak een open ruimte met 40, 50 andere collega's die vrijwel hetzelfde gesprek aan het voeren zijn, vlak naast je. Mm-hmm. Dus je bent omringd door mensen die dezelfde gesprekken hebben. Maar jij moet je richten op dat ene gesprek met de klant dat jij aan het voeren bent. Als je hier goed in bent, als je die taken dus goed doet, dan ben jij heel goed in het filteren van prikkels. Wat betekent dat je op de werkvloer, wanneer je al die andere prikkels moet filteren, ook heel goed tot je recht gaat komen. Dus het is voorspellend voor hoe goed jij je werk gaat doen in zo'n situatie.
Oké, maar dat is dus meer een voorspellend ding.
Ja.
Een voorspellende test. Ja. Maar heb je ook nou tests die ervoor zorgen dat een werknemer misschien op een plek komt die beter bij deze werknemer past?
Ja, nou ja, dit is sowieso iets wat je natuurlijk kunt gebruiken om mensen te adviseren welke banen wel en niet bij hen passen. Maar er is nog een breder concept. Dus als ik ga naar die andere soft skills, dit geeft je niveau aan. Maar ik zei net al, er zijn andere soft skills die al die dingen combineren. Hè? Dus dan kom je probleemoplossend vermogen, kritisch denken. Dan is er één soft skill die, als je hem meet bij een bedrijf, heel voorspellend is voor wat voor soort mensen erbij passen. En dat is mindset. Hebben mensen een fixed of een growth mindset? En wat mij betreft is dat eigenlijk de belangrijkste soft skill om te zorgen dat je op je plek terechtkomt. Heel kort gezegd, een fixed mindset betekent dat je bij nieuwe dingen denkt, dit heb ik nog nooit gezien, dus dit kan ik niet. En als dat je uitgangspunt is, is je inzet niet heel erg hoog, je durft geen fouten te maken, dus je probeert het niet eens, je laat het maar gewoon zitten. Mm-hmm. Daartegenover staat een growth mindset. Growth mindset mensen hebben de instelling, ik heb dit nog nooit gedaan, ik ga het gewoon proberen en we zien wel wat er van komt.
Pippi Langkous.
Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan.
Precies.
Ja, die wordt heel veel gebruikt in growth mindset land inderdaad. Die mensen, op het moment dat er iets nieuws voorbij komt, denken ze, nou geen idee, we gaan het gewoon proberen, we zien wel of het lukt. En als we dan nu even kijken naar de huidige arbeidsmarkt en het bedrijfsleven, wat gebeurt er nu? Veranderingen. Overal, continu, heel veel nieuwe technologieën, kunstmatige intelligentie, machine learning, robots die onze baan overnemen. Wat heb je dan nodig om echt op de goede plek te komen? Die growth mindset. Want er zitten nu studenten op school die opgeleid worden voor banen die straks niet meer in hun huidige vorm bestaan. Dus je moet in staat zijn om je gedurende je carrière verder te ontwikkelen. Dus wat je kunt doen, is kijken in hoeverre het bedrijf die mindset heeft. Want wat ik zei, de mensen maken de bedrijfscultuur, dus dat kun je daar meten. En vervolgens kun je mensen in die situatie plaatsen die passen bij de mindset van het bedrijf. Want echt niet elk bedrijf heeft een growth mindset.
Nee. Hoe klinkt dit, Annemiek?
Ja, fantastisch. En ik denk ook dat het heel hard nodig is. Ik kan me wel voorstellen, hè, omdat we te maken hebben met al die veranderingen. Ik merk dat zelf, maar ik zie het ook bij collega's. Maar dat gaat natuurlijk met alles zo. Maar onder welke omstandigheden zijn nodig of stimuleren in ieder geval die growth mindset? Op die werkplek bijvoorbeeld.
Ja, de allerbelangrijkste, de bereidheid om risico's te nemen en fouten te maken. Als je geen fouten durft te maken, kun je je onmogelijk verder ontwikkelen. Mm-hmm. En dat is de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Ja. Van het management, van de teams waarin de mensen komen te werken. Mm-hmm. Als fouten worden afgestraft, dan is dat killing voor de mindset van je medewerkers.
Ja.
Want wat gebeurt er dan precies?
Dan krijg je angst. Dan krijg je angst om fouten te maken. En als mensen angstig zijn om fouten te maken, gaan ze geen nieuwe dingen meer proberen. Want als ze iets nieuws proberen, lopen ze het risico om het verkeerd te doen. En als dat afgestraft wordt, is dat niet wat je wil. Ja.
Als we kijken naar het huidige bedrijfsleven, in hoeverre zijn er nog mensen, zijn er nog bedrijven met zo'n smalle mindset, zeg maar? Wat is de verhouding op dit moment in Nederland?
Nou, ik, over het hele land gezien durf ik het niet te zeggen. Ik zie wel een trend in de zin dat je ziet dat er bij de wat traditionelere bedrijven, bedrijven die al 150 jaar bestaan, daar zie je vaker dat omdat ze zoveel procedures hebben en het hele management heel gefragmenteerd is, dat er meer sprake is van een fixed mindset. Het is heel moeilijk om die growth mindset te houden op het moment dat je groter gaat worden. Mm-hmm. Dat is echt de uitdaging. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat alle bedrijven dat hebben. Het is alleen lastiger als je een hele grote groep gaat werken, om dan te zeggen het is oké om fouten te maken. Je hebt er natuurlijk dan als management niet zo heel veel controle meer over. Ik kan me voorstellen dat dat angst oproept. Dus daarom adviseren wij bedrijven ook om wat dat betreft gewoon klein te beginnen en het echt binnen de teams te proberen te stimuleren. Maar ik durf niet te zeggen hoeveel bedrijven er zijn met een fixed mindset. Echt niet.
Annemiek, jij werkt in een bedrijf. Hoe zit het bij jou? Tijdens jouw werk, hoe zou jij zeggen dat jouw bedrijf een growth mindset heeft?
Ja, dat is heel prettig, ja. Ik werk daar nu 1,5 jaar, dat is bij de Rino Groep in Utrecht. En dat is een bedrijf waarin veel geëxperimenteerd mag worden en waarbij het resultaat niet op nummer 1 staat. Het proces, zeg maar, er naartoe is erg belangrijk. Je wordt gestimuleerd, je kan fouten maken. Ja. En ik moet zeggen, dat is, ja, het geeft zoveel energie en eigenlijk ook productiviteit. Dat is heel mooi om.
Heb je hier een concreet voorbeeld van? Want het klinkt inderdaad wel mooi, maar waar moet ik aan denken?
Nou ja, goed. We hebben de vrijheid om de markt te onderzoeken en om pilots te draaien en deelnemers te gaan werven en te kijken van, nou ja, wat is het effect, wat is het rendement van deze opleiding? En nou ja, soms is dat laag en dan hebben we misgeschoten, zeg maar. Maar dat geeft niet. Het is gewoon belangrijk om daar heel erg in beweging te blijven. En ja, ik denk dat dat maakt dat we heel veel aansluiting hebben en ja, dat is belangrijk.
Want als je hebt misgeschoten, dan leer je er juist van eigenlijk. Bedoel je dat zo?
Ja, zeker. Hè? Daar krijg je natuurlijk ook je feedback op van waarom deze opleiding op deze manier bijvoorbeeld niet goed aangesloten heeft en wat daar wel voor nodig was geweest. Nou ja, en zo kom je dus weer stappen verder. Het klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet. Nee.
Klinkt het als muziek in de oren dan, Marcia?
Dit klinkt zeker heel erg goed. Ja, en in het onderwijs, even wel over het geheel gesproken, hè, dus geen individuele instellingen aansprekend, het onderwijs is erg fixed mindset. Het onderwijs is extreem gericht op het eindresultaat. Als je alleen al kijkt dat vanaf groep 1 de CITO-toets begint, waar richt de CITO-toets op? Uitsluitend op het eindresultaat. Hoe doe je het op dit moment? En de intenties erachter zijn absoluut goed, hoor. We willen gewoon weten hoe het gaat met de kinderen, hoe kinderen zich ontwikkelen. Maar wat je ermee leert aan kinderen is dat het eindresultaat telt. En dat is een fixed mindset aanpak. Die uiteindelijk leidt tot, nou ja, volwassenen, jongvolwassenen die afstuderen. En die denken, het eindresultaat telt. Er is vrij weinig aandacht voor het proces. Dus dan is het fijn om te horen dat een onderwijsinstelling, wat de Rino Groep uiteindelijk is, dat die zich wel heel erg richt op dat proces.
Ja.
Ja.
Want, zoals je al zei inderdaad, want dan worden mensen opgeleid voor dingen die er later niet meer zijn. Wat moet er dan falikant gebeuren? Want in zo'n instituut als het onderwijs, dat verander je ook niet van vandaag op morgen.
Nee, dat is de uitdaging. Daar ben ik heel veel mee bezig in het dagelijks leven. Waar het om gaat is dat er meer aandacht moet zijn voor die soft skills in de opleiding. Je moet kinderen en jongvolwassenen niet leren wat ze moeten weten. Je moet ze leren hoe ze kunnen leren. En als ze dat kunnen, dan zijn ze klaar voor de rest van hun leven. Dan zijn ze klaar voor hun carrière. En dan maakt het niet meer uit dat alles continu verandert. Want ze weten hoe ze dat moeten aanpakken.
Maar ja, dat is ook per persoon verschillend hoe ze zelf dat doen. En dan heb je een opleiding met 500 studenten en kinderen. Ja. Ik snap ook dat je daarin gewoon een eenheidsworst maakt, want iedereen hetzelfde moet leren, want het is niet haalbaar om het per persoon en per student toe te passen.
Nee, zeker niet. Er zijn natuurlijk verschillende leerstrategieën. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren en is daar ook vrij in om zijn eigen manier te kiezen. Maar er is geen aandacht voor die strategieën. Er is geen aandacht voor hoe je je informatie eigen maakt. Mm-hmm. Het gaat er alleen om, dit is de stof die aan het eind van het jaar beheerst moet worden. Mm-hmm. Dat is het. Mm-hmm. En er is geen hele specifieke aandacht voor, oké, hoe pak je dat aan? En om alleen maar growth mindset als voorbeeld te nemen, dat is extreem beïnvloedbaar van buitenaf. Dus als jij opgeleid wordt gedurende je leven op scholen waar growth mindset centraal staat, als je weet wat dat is, als je begrijpt dat je hersenen zich continu ontwikkelen en dat elke keer als je iets nieuws leert, dat je nieuwe verbindingen aanmaakt en dat dat de rest van je leven doorgaat, met die kennis alleen al behaal je winst. En dat is er nu niet.
En hoe zou dat dan in de praktijk eruit zien?
Nou ja, er is best wel veel onderzoek naar gedaan. En iets heel simpels als een uur lang een neurowetenschapper in de klas hebben die uitlegt hoe je brein werkt, heeft al effect. 1 uur. Laat staan als je het een systematisch onderdeel van je onderwijsprogramma maakt.
En dan geeft die neurowetenschapper in mijn idee dan gewoon de stof. En dan gaan de leerlingen en studenten daar zelf mee aan de slag van hoe dat bij hun, op hun toepasbaar is.
Ja, klopt. En wat ik zeg, dit is één onderzoek dat me te binnen schiet, waarbij dus een neurowetenschapper kan vertellen, nou, je brein is als een spier. Dat was bij jonge kinderen op school. Mm-hmm. En elke keer als je iets nieuws leert, dan wordt die spier sterker, waardoor je je dus blijft ontwikkelen. Dus wat jij nu niet kan, betekent niet dat je het nooit kunt. Het betekent alleen dat er nog wat werk aan de winkel is. Dat doet natuurlijk iets met de mindset en de motivatie van die kinderen. Zij gingen ineens inzien, ja, maar wacht even. Ik heb hier nu moeite mee, maar blijkbaar loont het dus om me extra in te zetten. Dan wordt mijn resultaat beter, dan kom ik er. Dat is eigenlijk een denkstap die ze moeten maken. En daar kun je dan vervolgens op voortborduren door ze te confronteren met hun mindset, door ze oefeningen te laten doen. Maar het kan dus al heel klein in de klas beginnen.
Ja, en wat is het? Is dat het minimale? Ook wat bijvoorbeeld een werkgever kan doen om voor zijn werknemers?
Zeker, ja, ja. Wij zijn nu bezig met het ontwikkelen van trainingsprogramma's die eigenlijk alleen maar gaan over mindset. Waarmee het begint met de kennis, want je moet eerst snappen wat het is. Het is een super vaag begrip. En ook hoe ik het nu heb uitgelegd, dat is redelijk. Ik noem het altijd een beetje de managementguru uitleg van growth mindset. Omdat het een beetje kort door de bocht is.
Ja.
Het ligt natuurlijk wel iets genuanceerder. Je kunt een klein beetje fixed zijn. En in de ene situatie heb je een beetje een growth mindset en in de andere situatie een fixed mindset. Dus er zit een nuance in. Het is meer een spectrum eigenlijk. Maar als je dat overbrengt aan je medewerkers, dan zet je al een eerste stap. Eigenlijk iedereen met wie ik erover praat, die hiermee bezig is, die gaat uiteindelijk zelf ook in zijn leven kijken. Oh, maar wacht even. Hoe ik dit nu aanpak, dat is eigenlijk best wel een beetje fixed mindset. Dus alleen die kennis doet al iets. Mm-hmm. Als je ze vervolgens door middel van oefeningen, en dat kan op allerlei manieren, wij gebruiken vaak sport. Als je ze dan confronteert met die mindset, dus met het maken van fouten, het verleggen van je grenzen of het aangeven van je grenzen, dan gaan ze echte stappen maken. Want iemand confronteren met zijn eigen gedrag, dat is natuurlijk de beste manier om het gedrag te veranderen.
Ja. Eens?
Ja, ik ben het ontzettend eens.
Je loopt hier inderdaad erg te knikken.
Ja, ik word er wel heel erg enthousiast van.
Zijn er nog dingen die binnen jouw bedrijf waarvan je denkt van, dit ga ik nog meenemen, Annemiek, want wat ik nu hoor? Of hier moeten wij nog op letten?
Als... Ja, we staan een beetje in de kinderschoenen, maar we hebben inderdaad als de Rino-groep, net heb ik iets gezegd over hoe zij hun medewerkers benaderen. Maar natuurlijk ontwikkelen we ook opleidingen waarin we dat proberen door te vertalen in de curricula van de opleidingen. Hè, dat je ook je cursisten op die manier laat leren en leren. En bijvoorbeeld in onze autismeopleiding, dat is een van de eerste opleidingen, wordt dan ook niet op die manier meer, wordt niet alleen de kennis getoetst, maar wordt echt alleen op de vaardigheid getoetst van hoe heb jij je ontwikkeld, hoe ben je gaan kijken naar cliënten, hoe ben je tot een behandelplan gekomen, wat heb je daarvoor uitgevoerd, hoe flexibel en in hoeverre heb je daarin bewogen en heb je je deskundigheid optimaal eigenlijk aangewend? Ja. Ja, maar dat is wel lastig, omdat hoe toets je? Dat vind ik een grote vraagstuk daarin.
Ja, ik ben
daarin
ook zeker niet tegen toetsen. Ik denk dat toetsen gewoon een hele goede manier is om kennis
te meten.
Nee,
dat denk ik ook niet. Ja,
maar
ja.
Het gaat inderdaad meer om een proces. Ik wil er wel even op aansluiten, want ik ben zelf gepromoveerd op onderzoek naar autisme en de Rino-groep heeft me vorig jaar of een jaar daarvoor gevraagd om een keer langs te komen om hun cursisten te vertellen over nieuwe technologische ontwikkelingen in de GGZ die gebruikt kunnen worden voor het behandelen van autisme. Dus dat geeft voor mij wel heel erg aan dat ze daar ook mee bezig zijn. Innovatie, ontwikkeling, dat zegt ook natuurlijk iets over de mindset van de organisatie. En ze blijven niet hangen in de traditionele aanpak, maar zijn echt aan het kijken, oké, wat kan er nog meer?
Ja, op aansluit op de vraag van Annemiek, hoe toets je dan?
Prima om gewoon een toets te doen. Prima om uiteindelijk te kijken, beheerst iemand de stof? Want dat is uiteindelijk je doel. En dat is niet erg als er ook maar aandacht is voor het proces. Dus het een sluit het ander zeker niet uit.
Ja.
Nee. Hoe kunnen luisteraars van deze podcast nu thuis beginnen met hun eigen growth mindset te ontwikkelen? Luisteraars die denken van, hey, verdorie, ik heb inderdaad zo'n fixed mindset. Hoe kunnen zij nu dat 180 graden gaan draaien?
Ga eens terug naar de grootste fout die je ooit hebt gemaakt En ga eerlijk bij jezelf reflecteren. Hoe heb ik dat toen aangepakt? Wat heb ik gedaan? De growth mindset manier is kijken. Oké, wat ging er fout? Wat leer ik hiervan? En hoe kan ik het de volgende keer beter doen? De fixed mindset aanpak is. Oh, ik heb een fout gemaakt. Ik ga maar heel snel proberen om te zorgen dat niemand het van me hoort. Dat niemand het doorheeft. En proberen je fout onder de tapijt te schuiven. Dat is weer kort door de bocht natuurlijk. Maar het is eigenlijk allemaal zelfreflectie. Ga eens echt naar je eigen aanpak kijken.
En gaat het dan om fouten op de werkvloer of fouten in je persoonlijke leven?
Je
of...
kunt growth mindset overal op toepassen. Ja. Ik heb tegenwoordig een growth mindset opvoeding proberen te doen. Oh ja? Zootje. Ja, ik probeer. Dan mag je dus niet zeggen ik ben slim. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer heel erg kort door de bocht. Maar, want dat hoor je ook veel. Hè. Growth mindset in het onderwijs. Dan zeggen ze heel vaak je mag niet tegen je kind zeggen dat hij slim is. Want dan gaat hij denken dat hij slim is. En dan durft hij geen fouten meer te maken. Want iemand die fouten maakt is niet slim. Nou ja, het ligt echt wel veel genuanceerder mm-hmm. dan dat. Maar ik probeer het ook echt wel toe te passen in opvoeding. Door als hij zegt, ik kan het niet. Tegen hem te zeggen, maar heb je het al geprobeerd? Een heel simpel voorbeeldje. Maar je kunt het dus echt overal op toepassen.
En wat is dan tot slot de toekomst hiervan? Van growth mindset binnen onderwijs, binnen bedrijven, binnen...
Nou, ik denk dat verandering de nieuwe routine gaat zijn in het bedrijfsleven. Met alle, waar we het net al over hadden, die technologische ontwikkelingen die gaan komen, word je gedwongen om te veranderen. Dus de toekomst van growth mindset ligt in het feit dat ik denk dat het een van de belangrijkste dingen gaat worden waarop geselecteerd gaat worden. Dat zijn de mensen die we nodig hebben. Er wordt heel veel gezegd over cultural fit in het bedrijfsleven. Je moet passen bij de bedrijfscultuur. Nou, je moet zorgen dat die bedrijfscultuur past bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dus ik denk dat we die growth mindset daar heel erg in gaan terugzien. Omdat het gewoon nodig is om als bedrijf en als medewerker mee te kunnen in die toenemend geautomatiseerde wereld.
Marcia Goddard, Annemiek Zwartkruis, dankjewel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.